Kruiden kunnen ook heel interessant zijn en hebben een medicinale waarde. Ik denk aan de brandnetel en de kamille bijvoorbeeld. En hierover gaan we in gesprek met Wouter de Jong van Proactive Medicine. Hoi Wouter.
Hallo, dag.
Kun je een paar hele interessante kruiden eruit lichten vandaag?
Ja, er zijn er honderden natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld eens kijkt naar wat in Nederland ook wel een probleem is voor veel mensen, dan hebben we het over hooikoorts. Dus dichte neus, rode neus. Nee, rode ogen bedoel ik. Ja, er zijn meerdere kruiden die je daarbij kunt inzetten. Het komt vaak door histamine. Histamine geeft de klachten. En vitamine C, dat breekt histamine af. Dus dat is al een belangrijk iets wat je zou kunnen inzetten. Nou, heb je het dan over kruiden, dan heb je bijvoorbeeld het kruid Scutellaria. Met de S, Scutellaria. En dat kruid, dat zorgt ervoor dat de mestcellen minder histamine afgeven. Dus het is wel een symptoombestrijder. Het is niet dat je hooikoorts daarmee overgaat. Maar als je dat kruid tot je neemt, bij voorkeur een geëxtraheerd kruid, wat je in capsules koopt of in een tinctuur, ja, dan heb je minder histamine en dan heb je minder klachten van je hooikoorts. Dus het is een verlichtend middel. Daarnaast heb je ook nog een ander kruid, dat komt uit Egypte. Zwarte komijn, Nigella sativa. Ken je misschien wel wat op broodjes zit, van die zwarte zaadjes. Het heeft ook een specifieke smaak. Ja, en dat gedroogd of als olie, dat heeft ook een heel mooi effect op het immuunsysteem. Onder andere ook dat dat histamine verlaagt. Maar stel dat je dus hooikoorts hebt en je neemt vitamine C en Scutellaria en Nigella sativa, black seed. En dan ben je niet van je hooikoorts af, dat is niet het geval. Maar je zal dan merken dat je een stuk minder last hebt van een rode ogen, snotterende neus. Ergens tussen de 10% en 90% verbetering ga je bewerkstelligen. Ja, en in de tussentijd zou je natuurlijk kunnen kijken van ja, waardoor komt het nou dat ik die hooikoorts heb ontwikkeld. Of dat je naar een natuurgeneeskundig therapeut gaat om dat verder uit te zoeken met je darmflora of je vitamine D bloedwaarde. En dan heb je het mogelijk niet meer nodig in de toekomst.
Ja. Dat Nigella sativa, dat heb ik wel eens al gehoord. En ik denk ook, het zal ook gelden voor dat Scutellaria, dat ze een veel bredere werking hebben en nog veel meer gunstige dingen kunnen doen in het menselijk lichaam dan alleen maar dus een effect hebben op histamine. Klopt
ja,
dat ook?
Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, als je al die kruiden gaat bekijken, dan zijn er natuurlijk een hele hoop. En al die kruiden hebben werkzame stoffen. En vaak wordt er gestandaardiseerd op één werkzame stof. Denk aan de curcumine in kurkuma. Maar elk kruid heeft natuurlijk vele honderden, zo niet duizenden werkzame stoffen. En al die stoffen die hebben een modulerend effect. Dus als je kruiden gaat onderverdelen, dan heb je sommige kruiden die zijn giftig, die kun je niet gebruiken. Je hebt kruiden die kun je levenslang gebruiken, dat heet ook wel tonische kruiden, tonics. Denk aan bijvoorbeeld een reishi-paddenstoel, dat kun je aan een baby geven. Dat kun je ook geven aan iemand van 120 jaar, in willekeurig welke dosis, dat is gewoon veilig. En je hebt kruiden die zijn niet giftig, maar die hebben een dusdanig krachtig effect dat je dat niet levenslang kan slikken. Denk aan echinacea. Je gebruikt het om je immuunsysteem te boosten, te verhogen, maar dat ga je niet levenslang slikken. Je hebt ook een relatief hoge dosis nodig voor een bepaald effect en daarna is het weer klaar. Ja, Sint-Janskruid, ook heel mooi, veel onderzoek naar. Maar dat ga je niet levenslang slikken. Dat is gewoon dat je dat als kuurtje gebruikt, bijvoorbeeld in de winter, omdat je je dan minder goed voelt. Maar ja, daarna dan ga je het niet blijven gebruiken.
Ja, die moet je roleren eventueel. Als je dus inderdaad denkt, ik heb echt een probleem met bijvoorbeeld mijn stemming of met mijn weerstand. Dan zou je echinacea kunnen nemen voor misschien een maand. En dan roleren met een andere maatregel, denk ik.
Ja, dan zou je bijvoorbeeld rhodiola kunnen proberen. Ja. Of ashwagandha. En het is ook bij iedereen verschillend. Welk kruid werkt nou wel goed en welk kruid werkt nou minder goed? Ik heb bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou rhodiola, fantastisch, geweldig, daar reageer ik zo goed op. Terwijl ik zelf merk daar helemaal niks van. Maar bijvoorbeeld ashwagandha, ja, daar merk ik wel wat van. Maar dan heb je ook weer mensen die zeggen, ja, dat werkt bij mij weer wat minder goed. Nou, hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een idee daarover. Wat is je afkomst? Stel dat je uit India komt en generaties lang hebben jouw familieleden, jouw voorouders al ashwagandha gebruikt. Ja, dan past dat waarschijnlijk bij jouw DNA heel goed. Terwijl als je uit Siberië komt, koude gebieden, ja, dan werkt waarschijnlijk de rhodiola werkt weer beter. Maar ik kan dat niet bewijzen of zo, maar dat is een theorie die ik zelf heb. Ik heb laatst bij MyHeritage een DNA-test gedaan. over je etniciteit. Dus wat is je afkomst? Nou, je kunt natuurlijk vragen aan je ouders, hè, waar komen die vandaan? Waar komen je opa en oma vandaan? En dan kun je nog verder terugzoeken. Genealogie heet dat, de leer van de stambomen. Maar wat ik wel bijzonder vond op die site MyHeritage, waren ook een aantal mensen die waren overtuigd dat ze uit die en die hoek kwamen. Maar uit hun DNA-test kwam toch iets anders. Nou, wat bleek nou? Dat ergens ver in een voorouder, die zei wel dat hij met die en die getrouwd was. Maar misschien was dat helemaal niet zo. Misschien was dat wel uit een heel ander huwelijk of een heel andere relatie voortgekomen. Dus uit zijn DNA-test kun je best wel halen, ja, waar kom ik vandaan? En welke voedingsmiddelen en welke kruiden werken dan goed bij mij?
Ja. Was het voor jou?
Groene thee is ook een soort kruid, is ook een blad. Maar als je helemaal niet Aziatisch bent, is dat misschien wel minder voor jou geschikt dan brandnetel.
En was die uitslag die jij kreeg via MyHeritage nog verrassend? Want volgens mij heb jij een huid die best wel snel bruin wordt.
Ja, klopt. En ik heb ook groene ogen. Dat is ook bijzonder, want 3% van de wereldbevolking heeft dat maar, waarvan 2/3 vrouw. En dat heeft een beetje relaties met midden, Griekenland, dat Mediterraanse. Maar uit die uitslag kwam dat ik 75% gewoon West-Europees ben. En 25% Zweeds, Noors of Denemarks. Dat kwam eruit.
Oké.
Dus dan... bij mijn vrouw kwam er een uitslag uit van veel meer etniciteit. Echt een mengelmoes, zeg maar.
Grappig. Maar dat is zo wel apart dat ashwagandha dan wel bij jou werkt. Want dat past dan niet bij jouw theorie, hè? Want dat is natuurlijk weer een kruid Aziatische deel.
Ja, precies. Ja. Nou, het kan natuurlijk zijn dat er 1% Aziatisch ook nog in zit. Dat zou kunnen. Het is natuurlijk ook dat hun die database gebruiken met de gegevens die ze hebben. Dus als nu iedereen daar een DNA-test zou doen, dan zouden die DNA-testen veel accurater worden, omdat ze meer data hebben, meer gegevens waar ze uit kunnen putten.
Ja. Heb jij nog een tonisch kruid dat je in principe je hele leven kan slikken, dat eigenlijk voor iedereen best wel aan te raden is vanwege dat modulerende effect?
Ja, echt een kruid. Het is een paddenstoel en dat is de chaga-paddenstoel. Misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. Ja. Een soort berkenzwam is het. Hij groeit vaak op wilgenbomen. En het is een soort zwarte knots als het ware. Die kun je eraf hakken. Die is dan oranje van binnen. Ja, daar kun je thee van zetten. Het is niet eetbaar. Maar het is een paddenstoel met ook heel veel mooie effecten. Er zit betulinezuur in. Beta-glucanen voor het immuunsysteem. Het is ook een heel interessante die eigenlijk voor iedereen geschikt is.
Ja.
Het is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, wat is de nummer 1? Wat is de nummer 2? We hebben ook wel eens een interview gehad over superfoods. Dat ik zeg, ja, als je moet kiezen, je moet de nummer 1 kiezen, ja, kies dan maar voor spirulina. Maar er zijn natuurlijk veel meer mooie supervoedingsmiddelen. Of je dat nou superfoods noemt of niet, dat maakt me dan niet uit verder. Maar als je kijkt naar de kruidenleer, dan zeggen mensen vaak, ja, de koning en de koningin van de kruiden is eigenlijk de reishi-paddenstoel en de chaga-paddenstoel.
Okay.
Maar er zijn natuurlijk vele andere kruiden die ook nog goed zijn, maar als je moet kiezen per se, ja, dan zijn dat wel twee heel krachtige paddenstoelen.
Ja. En hoe zit het met de brandnetel die hier zo overvloedig kan groeien? Want dat is dan een hele goedkope. Ja, ik denk dat die heel goed is inderdaad. Heel mooi is. IJzerrijk, maar dan plantaardig ijzer. En ook reinigend volgens mij.
Ja, het is ook een hele mooie vochtafdrijver. En je kunt gewoon de verse plant natuurlijk gebruiken. Maar ik vind zelf de gedroogde plant een stuk makkelijker in het gebruik. Gedroogd in een smoothie gooien, het poeder. Of thee van zetten. Ik zet meestal brandnetel thee. Ja, dat is echt vochtafdrijvend. Dat weet je misschien ook wel bij paarden of bij andere dieren. Als die brandnetels te eten krijgen, ja, dan moeten ze daar echt flink van plassen. Mm-hmm. Zeker voor mensen die vocht vasthouden of gewoon zeggen, ja, ik wil wat een vochtafdrijvend middel hebben. Is de brandnetel daar perfect geschikt voor. Het activeert ook de lymfe. Maar het bloed wordt natuurlijk van nature rondgepompt door het hart. Maar de lymfe, daar moet je voor bewegen. Of een massage ondergaan, een lymfdrainage massage. Maar ook die brandnetelinhoudstoffen werken ook op de lymf. Dat het actief wordt en dat het vochtafdrijvend werkt. Nou, zo zitten er nog veel meer mooie stoffen in. En als je kijkt naar de wortel van de brandnetelwortel, dat is een stof die heel goed is voor mannen om meer vrij testosteron te krijgen. Dus niet meer totaal testosteron, maar vrij testosteron, wat bioactief is. En het is heel goed voor de prostaat.
Ja, want volgens mij doet het ook iets voor je haargroei. Ik denk dat het voorkomt dat dat vrije testosteron dan wordt omgezet naar DHT. Of dat het schadelijk deed. Ja.
Je hebt inderdaad het totaal testosteron. En dat is dan in het bloed gebonden aan albumine of aan SHBG. En je hebt vrij testosteron. En dat vrij testosteron, dat zou je kunnen zien als contant geld. Hè? Dat is direct beschikbaar. En dat vrije testosteron wordt ook weer omgezet in dihydrotestosteron, DHT. En DHT is een androgene stof. Dus het doet niks voor spiergroei, maar het is wel vermannelijk. Dus je krijgt er haargroei van, baardgroei. Maar ook haar op je rug, haar op je borst. En haaruitval, dus mannelijke haaruitval. Daarnaast zorgt het ook voor groei van de prostaat, gewoon goedaardige groei. Dus mannen die op een gegeven moment een vergrote prostaat hadden en daarmee plasklachten hadden, die kregen een medicijn voorgeschreven. En dat was Proscarf, ja, prostaat. En dat werkte, maar een bijwerking van het medicijn was dat ze minder haaruitval hadden. Ja, ze behielden hun haardos.
Ja.
Toen dachten ze, nou, daar maken we een nieuw medicijn van, Propecia, een veel lagere dosis. En dat kun je slikken. Het heet ook wel finasteride of dutasteride. En dat blokkeert DHT, dihydrotestosteron. En dan behoud je je haar op je hoofd. Nou, je zou denken, fantastisch, dat middel wil ik hebben. Maar DHT is een androgeen. En een androgene stoffen spelen ook een heel erg belangrijke rol bij het libido. En ook bij het krijgen van een erectie en seksueel genot. Dus niet iedereen heeft daar last van, maar als je die medicijnen slikt, dan komt het regelmatig voor dat mensen minder zin hebben in seks, minder erectie hebben, minder harde erectie hebben. Dus ja, het kan wel bijwerkingen hebben. Mm-hmm. Maar de natuur, die brandnetelwortel waar we het over hadden, die zorgt ervoor dat dat SHBG wat omlaag gaat. Je krijgt meer vrij testosteron, maar de binding van het vrije testosteron aan de haarwortels gebeurt niet. Dus eigenlijk precies wat je wel wil, dat zit in de natuur weer. Brandnetelwortel.
Zou je dan eigenlijk mensen die nu dutasteride of Propecia nemen, zouden die dat kunnen gaan skippen? En dan overschakelen op het drinken misschien van de thee van de brandnetelwortel? Of is dat toch niet helemaal vergelijkbaar? Kan het niet over worden genomen?
Ja, we moeten het toch enigszins uitleggen daarvoor. Want uit die studies blijkt dat mensen die stoppen met die medicijnen, die krijgen dezelfde hoeveelheid haaruitval als iemand die nooit dat medicijn had geslikt. Dus stel, jij bent 20, je gaat dat medicijn slikken tot je 40ste. Daarnaast, nou, je bent de bijwerking, je stopt ermee. Dan valt je haar uit tot hetzelfde niveau als iemand die nooit dat medicijn geslikt had.
Hmm.
Dus het is een tijdelijk iets. Hè? Je huurt eigenlijk je haar, om het zo te zeggen.
Ja.
Dan moet je afvragen, ja, hoe belangrijk vind ik mijn haar ten opzichte van de mogelijke bijwerkingen. Nou, heb je geen bijwerkingen, fantastisch, helemaal prima. Maar heb je wel die bijwerking, moet je dat afwegen.
En kan je niet die bijwerking van misschien verminderde libido en erectie dan weer opvangen met een ander kruid?
Mogelijk wel, maar daar heb ik me te weinig over ingelezen. Ik heb zelf die medicijnen nooit geslikt, maar er wel over gelezen natuurlijk. Wat ik wel weet, als je kijkt, mannelijke kaalheid. Dat is een enorme psychische invloed natuurlijk. Daar is miljarden euro aan onderzoek naar gedaan door de farmaceutische industrie. Dus niet miljoenen, maar echt miljarden euro's om een middel te vinden om geen mannelijke haaruitval te krijgen. En uit dat onderzoek blijkt dat het 99,9% genetisch is. Dus er zijn mannen die hebben op hun 80ste nog een volle bos haar. En je hebt mannen die zijn 20 en die zijn kaal. Dat is echt genetica.
Ja.
En natuurlijk kun je tegenwoordig een haartransplantatie doen. Je kunt die medicijnen slikken, je kunt minoxidil gebruiken, je hebt ketoconazole haar shampoos, noem maar op. Maar uiteindelijk, de genetica is 99,9%. Dus voor die laatste procentjes doe je dat dan nog.
Ja,
ik heb zelf ervoor gekozen om, als dat gebeurt, dat maar te accepteren.
Oké, ja, dat is ook een goede. Nou, Wouter, dank je wel voor de informatie.
Ja, graag gedaan.